Springsteen in 1984 met Dancing in the Dark. Charlotte van den Broek, ja, jij zat hier al te swingen. Het is jouw lijflied.
Te swingen. Ja, ja, het is mijn lijflied. Ja. Ja, het is mijn lievelingsnummer.
Ja. Het is een man die zich ook openlijk heeft laten horen als het gaat over de verkiezingen in Amerika. Was niet bepaald een Trump-aanhanger en dat mocht iedereen weten. Op welke manier heb jij de Amerikaanse verkiezingen gevolgd?
Ik was eigenlijk hoopvol de hele tijd.
Ja?
Dus ik ben heel blij met de uitslag. Maar ik was in 2016 had ik het echt niet zien aankomen. Was ik heel verontwaardigd. Maar kon ik ook niet verder komen dan die verontwaardiging of zo. En nu had ik niet kunnen denken dat het opnieuw Trump zou worden. En dat is gelukkig ook niet gebeurd.
Mm-hmm. Ja. Je hebt ook voor dit boek Waagstukken een paar reizen gemaakt naar Amerika. Hoe heb jij het land en de mensen ervaren daar?
Het was de eerste keer dat ik naar de VS ging, in het kader van mijn boek. Ik heb daar de Oostkust bezocht, Philadelphia, New Jersey, Washington State, Washington, en ook een stukje Virginia. En dan ben ik ook naar de Midwest gereisd, naar Colorado. En ik was daar op een vreemd historisch moment in Washington, want dat was in januari 2019 en dan was de government shutdown volop bezig. Dus die administratieve hoofdstad Washington was compleet verlaten, als in een post-apocalyptische film. En er waren heel veel mensen die hun job kwijt waren, die niet konden werken en die dan zich heel snel omscholden tot Uber-chauffeur of takeaway driver. Of.
Mm-hmm.
Dus je zag wel heel directe gevolgen eigenlijk van Trump zijn koppig beentje dat stijf werd gehouden.
Mm-hmm.
Mm. Maar ook, je voelde, zeker onder leeftijdsgenoten die ik sprak, voelde je wel heel erg het Europese perspectief van de clown die Trump is. Maar toen ik naar het Midwesten reisde, kantelde dat volledig. Ik was daar in van die verlaten motels in de Rocky Mountains. En daar lagen kranten aan het ontbijtbuffet waarin er pro-Trump opiniestukken stonden. En ja, je weet wel dat die aanhangers heeft en dat dat bestaat natuurlijk, maar kon mij dat vanuit mijn Europees standpunt niet inbeelden dat er dat soort stukken in de krant verschenen. Dus die gespletenheid was heel tastbaar. En ik hoorde ook, we logeerden bij een vriendin, die zei, ja, dat heeft in mijn familie ook echt een wig gedreven. We praten niet meer met de nonkels die op Trump hebben gestemd aan de familietafel bij kerst. Dus die gespletenheid was toen heel erg aanwezig en die is alleen maar versterkt, denk ik, in deze verkiezingen.
Ja. Heb jij je daar veilig gevoeld?
Ja, zeker. Zeker wel. Op bepaalde momenten ook onveilig. Ik reisde ook door Baltimore. Dat is blijkbaar de murder capital of the United States. En op een bepaald moment heb ik ook iets onveiligs meegemaakt.
Hoezo?
Mijn vriend was aan het rijden en wij waren op terugweg van Glenwood Springs, een heel klein dorpje in de Rocky Mountains, op weg naar Denver. Dus we hadden een heel lange besneeuwde rit voor de boeg en opeens stopte mijn vriend omdat hij een lifter zag. Dat was een tekstboekmoordenaar, zo zegt hij eruit. Dat was een man die opeens opdook langs de weg in de sneeuw met een aktentasje en een winterjas en die bij ons instapte. Bleek hij een soort, helemaal geen gestrande reiziger te zijn, maar een soort highway preacher die bij mensen in de wagen stapte om het woord van Christus te verkondigen. En ik had een heel penetrante geur. Ik herinner mij die geur tot de dag van vandaag. En die schoof een bebloede foto van Jezus Christus met een doornenkroon onder mijn ogen. Het was echt afschuwelijk griezelig. En qua Trumpiaanse fantasie, hij was echt een fantast. Hij zei, als jullie door deze tunnel rijden en jullie knallen op de muur, dan zal God jullie lichamen redden. En hij was echt heel moordlustige scenario's aan het voorschotelen aan ons. En dan hebben we er ook heel vlug terug uitgegooid.
Lijkt een scène uit een film of een boek.
Ja.
Ja. Je hebt er ook een vuurwapen vast gehad, hè? Tijdens een van jouw bezoeken daar in Amerika.
Ja, dat klopt. En dat was ook de eerste keer dat ik een geweer, of ja, een pistool vasthield. Ik was op bezoek bij de kleinzoon van de architect uit het laatste hoofdstuk, Star Gideon Kempf, die daar toevallig was om het huis leeg te maken. En die ik 2 dagen heb kunnen spreken over zijn grootvader. Wat heel intens was, want de andere architecten zijn natuurlijk al 200 jaar of langer dood. Dus die hebben de abstractie van een historische figuur mee. Maar ja, als het over iemand zijn grootvader gaat, dan is dat natuurlijk veel dichterbij. Die had wel een heel verstoorde band met zijn grootvader. Was een heel gewelddadige, agressieve, moeilijke man. Het is geen gelukkige herinnering aan zijn grootvader, maar dat maakte hem wel heel spraakzaam. Mm-hmm. En op een rare manier was hij ook heel beschermend over het werk van zijn grootvader en alles wat met die zelfdoding te maken had. En hij had het geweer dus nog liggen, waarmee Star Gideon Kempf zich van het leven had beroofd. En hij legde dat ook zo doodgewoon in mijn hand. Ook macabere omstandigheden, ja.
Ja, maar zo gaan de Amerikanen ook om met wapens. Dat is gewoon aanwezig in huis. Ja, zo voelbaar was het.
Je kan je dat niet voorstellen.
Nee,
het was
wij kunnen ons dat niet voorstellen.
Een pistool van Belgische maker.
Ja.
Dus daar toeval.
Als we nu eens terugblikken op die 4 jaar Trump, is er misschien één iets wat hij ons wel heeft bijgebracht, dan is het de term fake news. Zijn we bewuster omgegaan met die term fake news de voorbije 4 jaar?
Het heeft zich gezet, zeker en vast die term. Ik vind het een van de meest angstaanjagende veranderingen van die ik in mijn leven al heb meegemaakt bijna.
Mm-hmm. In welke zin dan?
Ja, er is heel veel filosofie die het heeft over werkelijkheid en waarheid. Maar dit is een absolute pervertering van die begrippen, vind ik. Vanaf als je zo bewust en doelgericht liegt en andere waarheden gaat construeren, dan verlies je alle grip. En ook als je kijkt naar complottheorieën die ontstaan of mensen die zo blind een waarheid kiezen en die ook afzetten tegen andere waarheden, dat is angstaanjagend, vind ik. Zowel op politiek als op intermenselijk vlak. Je merkt dat je met sommige mensen ook moeilijker kan spreken of dat je geen common ground meer vindt door al die waarheidsstelsels die door elkaar lopen. Dus dat vind ik echt angstaanjagend.
Mm-hmm. Wat zou kunnen helpen, volgens jou? Meer opinies, meer meningen, meer nuancering?
Meer twijfel.
Meer twijfel?
Meer opinies, absoluut niet, denk ik. Want opinies zijn kleine stuiptrekkingen van verschillende waarheden ook. Hè. Een mening wordt dan opeens, krijgt vaak het draagvlak van een waarheid, vind ik. Al is meerstemmigheid absoluut te bewaken en enorm belangrijk, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben een grote voorstander van twijfel. En dat is voor mij ook een kracht van literaire teksten. Verschillende mogelijke werelden, twijfelen, open plekken in een narratief. Dus ik denk dat we daar dat we die goed moeten bewaken. Dat er ook nog een soort tussenschot is waarin het niet het een of het andere is.
Ja, de hele week was zowat in het teken van die Amerikaanse verkiezingen. Maar er was nog iets afgelopen week dat jou heeft geraakt. En dat is de aanslag in Wenen geweest. Hè? Wenen, ook een stad die jou heel na aan het hart ligt. Want ook daar ben je naartoe getrokken om een paar verhalen te gaan schrijven. Hoe heb je dat nieuws Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen van die aanslag?
Heel hard, omdat ik de stad goed ken. Dus als je dan de straatnaam hoort, dan zie je jezelf daar ook nog wandelen of zo. Het is natuurlijk niet afschuwelijker omdat het in de ene of de andere stad plaatsvindt, dan niet. Maar het is wel ik was heel concreet of zo. Ja. In Wenen is zo de laatste plek waar je een terreurdaad verwacht.
Ja. Ja. En kan je zeggen waarom?
Ja, omdat het iets hardnekkig, oudmodisch heeft. Ja. Het is ook een heel optimistische stad, vind ik. Een heel stijlvolle. Een heel stijlvolle stad. Het is zo het meest ondenkbare decor op een bepaalde manier. En architecturaal. En ik denk aan die oude salonsferen. Ik denk aan Ingeborg Bachmann. Voor mij is dat echt een soort groot openluchtmuseum. En het is ook een beetje de navel van Europa lange tijd geweest. Ik heb er ook heel veel persoonlijke herinneringen. Ja.
Why may I not go well to climb a tree? Trees have fingers that may steal the eyes from may take you and drown you in the tar. I wanna go and find the little cat. The cat's been found and taken by the
Zweedse singer-songwriter Daniel Norgren met Why May I Not Go Out and Climb the Trees. Charlotte van den Broek, waarom wou je dit laten horen?
Het is een van de twee motto's van mijn bundel Nachtroer. Where will the sun be when the sky is black? You will have all night to ponder about that. het heeft een soort grimmige naïviteit in zich, dat hele nummer. Het is sprookjesachtig en tegelijkertijd ook gewelddadig, een beetje.
Ja. Ja. Nachtroer is jouw tweede dichtbundel, die ook al in de prijzen is gevallen, hè? Bekroond met de Paul Snoekprijs. Die titel, Nachtroer, waar heb je die vandaan?
Van een nachtwinkel hier in Antwerpen.
Het is echt zo? Ja, het is echt een nachtwinkel?
Ja, tegenover de Zwarte Panter. En in de Hoogstraat.
Weet je hoe ze daar aan die prachtige titel zijn geraakt?
Ja, het is een vertaalfout.
Hoezo?
Ik heb het gevraagd aan de uitbater.
Ja?
En die, die wimpelde mijn vraag af alsof alle toeristen het kwamen vragen. Yes, yes, at night the ships in the harbor die put the roer in the water. Maar hij bedoelde het anker natuurlijk.
Ja. Maar voor een dichtbundel natuurlijk. Prachtig, hè? Ja. Wordt de bundel verkocht in de nachtwinkel?
Nee, ik ben hem ooit wel eens stoutmoedig gaan laten zien, maar er was weinig interesse in het product.
Vreemd, want het zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Nu, je bent een heel grote pleitbezorger voor poëzie en je hebt, denk ik, om die reden ook meegewerkt aan dit prachtige boek, Woordentemmen, geschreven samen met Jeroen Dera, literatuurwetenschapper. Daarin proberen jullie uit te leggen wat de kracht is van poëzie. Zeg ik dat goed?
Ja, Woordentemmen is eigenlijk een reeks. Sommige mensen noemen het een poëzie-doeboek. En dat is ook een beetje de bedoeling van het boek. Dat je poëzie leest en zelf gaat schrijven.
Mm-hmm. Zullen we het dus doen? Gewoon.
Ja.
Je hebt verschillende gedichten gekozen. In totaal staan er 30 gedichten in uitgelegd. Je hebt een gedicht onder andere gekozen van Hugo Claus uit de Oost-Akkerse gedichten. Ik laat het jou lezen.
Haar mond, de tijger, de sprong, de tol. Om en om naar 7 maanden zomer. Haar lijf, de liane die te laaien lag. Korenschelp. Vlak is mijn wit en wit als een stenen vis. Onthuist is mijn vel, ontvolkt ben ik. Zij is een ander geworden, mijn oog ontwind, die hoog als de zee en stollend in mijn nekvel woonde.
Dat is het gedicht. Jij schrijft daarbij, Charlotte, dat die eerste regel alleen al jou jaloers maakt. Kan je uitleggen waarom?
Het is een enorm baldadige regel. Een heel slordige regel ook. Hè. Het zijn gewoon 3-4 beelden achter elkaar geplakt.
Haar mond.
Haar mond, de tijger,
de sprong, de tol.
En tegelijkertijd is het duizelingwekkend, de bewegingen die die regel oproept. Het roofdier, letterlijk een sprong maken, het ronddraaien van een tol. Dus er wordt een heel... iets heel broeierigs en snel en met grote vaart gecreëerd, vind ik. Mm-hmm. Met heel weinig middelen.
Je legt uit hoe je die versregels kan lezen, maar je geeft ook raad aan aspirant dichters. Wie een gedicht zoals Hugo Claus wil schrijven, moet bijvoorbeeld in een dierentuin heel opmerkzaam kijken wat er gebeurt, hoe je wat in je opkomt als je bijvoorbeeld naar een tijger staat te kijken. Dat is de manier waarop het gaat. Dat helpt.
Nu wil ik eigenlijk wel verduidelijken dat het niet de manier is om het gedicht te lezen. Het boek is eigenlijk echt opgebouwd rond mogelijke manieren om geprikkeld te worden door een gedicht. En dat bedoel ik heel letterlijk als in lichamelijke prikkelingen. Waar ruik je, wat zie je, wat voel je? En dat is zeker niet de interpretatie of de lezing of de manier. Maar het zijn manieren om toegang te krijgen tot een tekst. En er zit ook inderdaad altijd een doe-opdracht bij. Want je denkt misschien dat je heel geconcentreerd aan je bureau moet gaan zitten en dat het dan moet komen of zo. Terwijl... Hugo Claus was blijkbaar zelf iemand die... een zakboekje meenam naar de dierentuin of naar het Natuurhistorisch Museum en aantekeningen maakte. Dus niet dat dat dan een volwaardige methode is of zo, maar het heeft wel een iets speels, vind ik, om in datzelfde voetspoor dan te gaan kijken wat daar ligt.
Ja, ja. Nu, het is een prachtige manier om poëzie uit te leggen, hoewel dat ook moeilijk is natuurlijk, hè. Het is even mooi om gewoon de poëzie te lezen en daar ook niet te veel achter te zoeken. Maar denk je dat je met poëzie de wereld kan verbeteren? Kan poëzie zo krachtig zijn dat het ons anders kan doen denken?
Dat is meteen ook wel een heel hoge verwachting die de poëzie dan moet waarmaken of zo. Mm-hmm. Nee, letterlijk kan poëzie de wereld niet redden. Terwijl het kan tegelijkertijd van enorme betekenis zijn, maar natuurlijk niet op een heel tastbare manier of zo. Hè. Daar maak ik mij geen illusies over.
En wat betekent poëzie voor jou persoonlijk?
Ach, ja, ik heb... toen ik begon met poëzie schrijven, kon ik niet vermoeden... Ik zat ergens wel met vragen over de relatie tussen taal en werkelijkheid. Die ik dacht dat de poëzie kon overbruggen. Hoe meer of hoe langer ik mij bezighoud, hoe dieper die kloof eigenlijk maar wordt. Dus die vraag krijg ik niet opgelost. Maar meer en meer begin ik het als een daad van rebellie te omarmen. Poëzie schrijven, omdat het heerlijk onbeslist is op een bepaalde manier, omdat het niet op zoek gaat naar vastgelegde betekenissen of eenduidige uitspraken of richtlijnen. Integendeel, het breekt juist stellingen open en bij uitstek een manier om te twijfelen.
Mm. Wist je trouwens dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden van het stotteren is afgeholpen door poëzie te lezen?
Nee, dat
kijk waar
niet.
Het allemaal goed voor kan zijn. Maar er zijn ook wel landen die op een totaal andere manier omgaan met poëzie. Hè. Zo wil jij bijvoorbeeld heel graag eens naar het Medellin Poëziefestival in Colombia. Omdat die betekenis daar van poëzie veel groter is dan wij hier kennen?
Ja, misschien stel ik het mij ook te romantisch voor of zo. Maar ik herinner mij dat ik in 2016, geloof ik, een foto zag van Stefan Hertmans. Die was uitgenodigd op Medellin Festival. En die was van achter genomen. En je zag hem dus lezen in een heel voetbalstadion vol met mensen die zich hadden verzameld om naar die lezing te komen. Medellin is een soort... het is een soort poëzie. Parade. Het is echt een meerdaags feest waar poëzie ook als ritueel opgevoerd wordt. En het is daar echt naar het schijnt. Ik ben er zelf nog niet geweest, helaas. Hè, dus ik zeg nu wat ik weet. Is het echt een gemeenschapsbouwend element? Zowel de intellectueel als de arbeider verenigt zich in poëzie. Het heeft echt de functie van een cultureel geheugen ook.
Mm-hmm.
Het is land van Gabriel García Márquez, van het magisch realisme. En dat lijkt mij ongelooflijk om daar deel van uit te mogen zijn. Ja.
Laten we even doen alsof, Charlotte, deze lege expohal wordt een stadion in Colombia en jij mag een gedicht voorlezen. Wat wordt het?
Ik heb heel weinig gelegenheid om voor te dragen de laatste maanden.
Dus maar hier is een radio en een microfoon.
Ik heb een nieuw gedicht bij. Ik ben aan een bundel aan het werken. Het heet Immersie. Waarom zie ik wit als ontmanteld licht? Waarom geloof ik niet wat een loodrechte zon kan aanrichten? Nog steeds niet. Waarom ligt er geen schaduw onder de hemel in herhaling? Rood, oranje, rood ontsteekt de dag. Waarom sleept het uur zich uitgeput naar haar brandpunt? Wat is afstand? Anders dan een zich stapelende zandmassa, het staat al tot de kin. Waarom komt het niet tot verdrinking? Zelfs in al haar uitgestrektheid breekt de zwerftocht op. Nu eens door halve maanstruiken, dan weer door het gedroomde geluid van een snelweg in de achtergrond, ritseling. Waarheen schiet de hagedis? Waarom lispelt de hitte bezweringen? Waarom hoop ik achter de rotsen op sporen van nachtdieren? Op de spiegeling van een oude geliefde, waarom roept hij me niet? Is hij mij dan niet kwijt? Immersie. Hoe ik me al die tijd bewogen heb. Stilgestaan terwijl wind het zand verlicht.
Dankjewel, Charlotte van den Broek.
Boys, ook al met een nummer uit de jaren 80 met Hole of the Moon. Charlotte van den Broek, waaraan doet dit jou denken?
Als ik ooit zou trouwen, dan mag dit de openingsdans op mijn trouw worden.
Echt waar?
Ja.
En dat trouwen, is dat een plan?
Nee.
Een droom?
Nee, ook niet. Maar moest iemand het ooit heel graag willen, dan kan het.
Ik zag trouwens op jouw Instagram... jezelf in trouwjurk. Je bent dus wel al gaan passen.
Ja, mijn vriendinnen hebben mij dat ooit cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Ik vind het een heel raar cadeau nog steeds. Ze dachten dat ze mij daar een plezier mee zouden doen, denk ik. Ja.
Maar het was alvast een goede oefening, denk ik, hè? Het zag er in ieder geval heel erg mooi uit.
Ja, zij hadden allemaal van die mooie, stijlvolle trouwjurk en ik stond alleen maar met die Sissi-achtige Oostenrijkse keizerin. Ik weet nog niet of het iets voor mij wordt.
Toch zeker niet dat soort jurk misschien.
Nee.
In jouw boek las ik dat je wel een zwak hebt voor romans met als centraal thema het ongelukkige huwelijk. Dus boeken zoals Madame Bovary van Gustave Flaubert of Eline Vere van Couperus of Anna Karenina van Tolstoy. Is jouw geliefde daarvan op de hoogte?
Ja, zeker. We delen nu ook een boekenkast sinds kort. We zijn verhuisd. Ja, dat is een vervelende neiging, denk ik, van een schrijver om meer te zien in het gebrek dan in het geluk.
Oh. Dat is ook het interessantste, zeggen ze toch, hè?
Voor zeker dat soort 19e-eeuwse schrijvers die een staalkaart van de menselijke ziel optekenen, ja, in die familiedrama's wel, denk ik. Ja.
Ja. Jouw geliefde, als ik dat mag zeggen, is medievist.
Klopt
dat?
Ja.
Prachtig woord toch, hè? Voor iemand die gespecialiseerd is in de middeleeuwen. Ik probeer mij voor te stellen wat dat geeft bij het ontbijt. Een gesprek tussen jullie bij de koffie. Hoe gaat dat?
Ja, meestal spreken wij niet bij de koffie, want ik ben heel geconcentreerd in de ochtend.
Echt waar?
En hij slaapt iets langer en dan dat zijn mijn heilige uren van concentratie. Dus, mm-hmm. En je kan er een middeleeuwse monnik bij voorstellen in een stilteklooster. Bij zo'n gesprek.
Wat heeft jullie samengebracht?
Ja, een gesprek. Ja, dat is nu heel cliché wat ik ga zeggen. Een gesprek over Roland Barthes op het strand.
Echt waar, de literatuur heeft jullie samengebracht.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, een wandelend cliché zijn we.
Ook mooi toch? Was het moeilijk, de weg naar de liefde?
Naar deze liefde niet, nee. Naar andere liefdes is het wel eens voorgevallen, ja.
Ja. Iets waarvan je ook kan zeggen, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt?
De liefde, ja.
En de moeilijkheden in de liefde?
Nee, blij ben ik er niet over.
Nee?
Nee. Ik heb dat soms wel als verwoestingen ervaren, ja.
Heb jij een definitie voor de liefde?
Oh god, nee. Ik zou niet weten hoe ik daaraan moet beginnen.
Maar
nee.
Wat moet het zijn?
Een aardsmoeilijke vraag. Dat kan iemand niet vooraf bepalen voor iemand anders, denk ik, wat dat moet zijn. Ik heb soms wel de neiging om er een soort symbiotisch ideaal aan te koppelen. Wat natuurlijk totaal onhoudbaar is. Dus dat mag je van de definitie schrappen, denk ik. De symbiose. Ja, geen idee. Ik weet evenmin waarover het gaat.
Waarin geloof jij?
Ik geloof heel erg in gelijkheid, ongeacht seksen, gender, klasse, ras, afkomst. Ik geloof heel erg in de gelijkwaardigheid van mensen. Daar geloof ik heel erg in. Zo wil ik ook leven, met dat perspectief. En ik geloof, ondanks wat ik net zei, ook in de liefde. En ik geloof in de literatuur. Ja.
Je gelooft ook in de kracht van kennis.
Ja.
Nou, wat bedoel je daar precies mee?
Ja, dat laat zich misschien het best verwoorden door iemand die het veel beter zou kunnen zeggen dan ikzelf. Ik ben verzeild geraakt in de cahiers van Marguerite Yourcenar, die ik, moet ik bekennen, niet in het Frans heb gelezen, want mijn Frans is erbarmelijk, maar wel in het Engels. En zij spreekt daarin over de kracht eigenlijk, of de transformatieve kracht van kennis. Als ik mag, lees ik het even voor. Ze zegt, the best for mind turbulence is learning. This is the only thing that never ruins. You can grow old and shake anatomically speaking. You can watch overnight listening to the mess of your veins. You can miss your only love and lose your money because of a monster. You can see the world around you devastated by dangerous, crazy people. Or knowing that your honor is trampled in the sewers of the most vile minds. One can only do one thing in such conditions. Learn.
Vrij vertaald, hoe zou je het met je eigen woorden zeggen?
De transformatieve kracht van kennis. Blijven leren. Mm-hmm. De wereld kan op heel veel manieren uitzichtloos zijn. Dangerous Crazy People, denk maar aan Trump waar we het net over hadden. Of verwoestende omstandigheden in je persoonlijke leven, verlies, verdriet. Maar ik geloof wel heel erg sterk dat je door dingen te leren, en dat hoeft niet heel cerebraal of intellectueel te zijn, het kan ook veel meer op een veiligheid gericht zijn of zo, dat je een verandering teweeg kan brengen. Ja.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
Underground met Pale Blue Eyes. Charlotte van den Broek, hier heb je ook een goede reden voor, hè, om dit te laten horen.
Ja, dat is het favoriete autonummer van mij en mijn vriend. En om op die definitie van de liefde terecht te komen, misschien vatten de openingslyrics van dit nummer het wel. Hè? Sometimes you make me happy, sometimes you make me sad.
But en wat is het?
Mostly you just make me mad.
Dat is het leven, dat is de liefde. Je wordt er volgend jaar 30, hè?
Ja.
Klopt, toch?
Ja, klopt.
Ja. Kijk je daar naar uit?
Ik heb er nog niet veel ideeën over, mijn 30ste levensjaar. Het komt een beetje hard aan, als je het zo zegt.
Oh, excuseer, Charlotte. Maar wat zou je echt nog willen in het leven? Behalve dan die literatuurprijs winnen, donderdag. Daar duimen we voor. Maar behalve dat?
Naar het Medienfestival gaan, waar we het net over hadden. En ik zou graag boeken schrijven. Ja.
Dat is
30, 40 jaar.
Ja, daar kunnen wij jou alleen maar in steunen natuurlijk, hè, als lezers. Ik vraag ook altijd naar een boodschap op het einde van Touché. Een boodschap die je in je eigen boek mag schrijven, waagstukken. En in dit geval is dat voor de lezer die zo meteen de anderhalve meter boekenplank gaat winnen, Charlotte. Ik heb ook aan jou gevraagd om een keuze te maken.
Ja.
Tussen al die foto's die zijn ingestuurd met hashtag boekenfeest, dat was al een feest op zich om naar die foto's te kijken, maar wie heb jij daar uitgepikt? Wie mag die anderhalve meter boekenplank in zijn huis stationeren?
Ja, ik heb een foto gekozen. En ik was een beetje jaloers dat ik er niet bij mocht zijn. Het was een rood verlichte kamer met een enorm gevulde robuuste boekenkast, een verlichte globe en een theekransje. Een man die een theekransje hield met zichzelf voor zijn boekenkast. En ik heb een zwak voor kitsch. En ik zag daar zo'n theepot staan van zo'n Chinese kat.
Ja.
Dus ik vond het een jaloersmakend tafereel.
Die foto is ingestuurd door Maarten van Nieuwenhoven. Dag Maarten, goedemiddag.
Goedemiddag, Sida en Charlotte.
Proficiat, je hebt anderhalve meter boeken gewonnen.
Dat is geweldig nieuws. Mijn hart gaat er echt letterlijk en figuurlijk sneller van slaan.
Is het waar? Het is te danken aan Charlotte. Ze heeft voor jou een foto gekozen. Was dat in scène gezet of is dat echt jouw interieur?
Wel, het interieur is echt. En ik zit hier ook weer net vlak voor die boekenkasten.
Ja.
Maar we hebben besloten om voor de foto en voor het hele boekenfeest, en omdat we heel vaak binnen zitten, toch net iets anders dan gewoonlijk te doen. Dus we hebben de lampjes die we sowieso in huis hebben, in het appartement, wel verzameld rondom ons. En toch een deel daarvan, het dekentje uit de zetel naar de grond verplaatst. En dan wilde we al heel lang eens scrabbelen. En dat komt er niet altijd van. En dit was dan eigenlijk het moment om een soort literair getinte scrabble te spelen op dat dekentje, omringd door die boeken en door de gezellige lichtjes.
Heb je het boekenfeest ook gevolgd op Radio 1?
Ja, zeker. Niet ieder uur, maar elke dag hebben we wel stukjes opgepikt.
En wat voor boeken lees jij het liefst? Kan ik meteen al even checken op de plank of er wat tussen staat dat je meteen kan vastgrijpen?
Oh ja, maar we hebben het eigenlijk vol spanning gevolgd. En ik heb al een hele lijst eigenlijk van dingen die ik onmiddellijk wil lezen. Ik denk aan Buzz Aldrin, ik denk aan James Salter, ik heb Marcello ooit gelezen van Evan Mortier jaar geleden. Hij had vervolgd, nu ben ik heel benieuwd naar Americana. Ik werk in mijn job, ik geef les op de hogeschool.
Mm-hmm.
En ik leid leraren Nederlands in vording op. We hebben net gewerkt aan graphic novels. Ook daar zit wat iets tussen. Japan. Dus noem maar op. We zijn enorm blij.
Ja. En wat lees je het liefst qua genre?
Als ik echt moet kiezen, dan is het vooral autobiografische fictie. En dan denk ik aan Ocean Vuong, aan Deborah Levy, Patti Smith, maar ook Edouard Louis bijvoorbeeld. Die vermenging eigenlijk van het literaire en het echte leven, de dingen die ze echt hebben meegemaakt.
Maarten van Nieuwenhoven, ik ben ervan overtuigd dat je zal beginnen met het laatste boek dat vandaag aan de plank wordt toegevoegd. Want dat boek Waagstukken van Charlotte van den Broek gaat ook jouw kant uit. En dat is ook autobiografische... zijn autobiografische verhalen, dus daar ga je zeker plezier aan beleven. Ik wens jou zeer veel leesgenot. Maarten?
Heel, heel erg bedankt. Echtbaar.
Dat is met plezier gedaan. Het komt jouw richting uit. Charlotte, we hebben iemand gelukkig gemaakt. Fijn,
ja,
hè?
Zalig.
Ja. Mag ik jou nog gelukkig maken met Survivor van Destiny's Child? Waarom wil je dat nog laten horen?
Absoluut, dat kan er altijd in. Ja, dat nummer is een beetje misschien op het randje van Beyoncé-feminisme, waar van alles over te zeggen valt, maar het is ook echt het oerlied van mij en mijn twee beste vriendinnen.
Voilà, laten we het knallen. MUZIEK
Survivor en Destiny's Child. En jouw vriendinnen zullen tevreden zijn dat dit nog net de radio heeft gehaald.
Die Charlotte van den Broek.
En die zie je ook straks. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren, dat weet je. En volgende week verhuizen we helaas terug naar de VRT-studio. Mijn gast daar is de jonge ondernemer Hassan Al-Hilouf. Hij heeft ook een boekje geschreven over zijn leven. Daar gaan we het volgende week over hebben. Nog een heel fijne zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.